En we lezen 1 Timotheus 3.
Dit is een getrouw woord, zo iemand dat het ambt van een opziener lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel van de duivel valt. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet valt in smaadheid en in de strik van de duivel. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid van het geloof in een rein geweten, en dat deze ook eerst beproefd worden en dat ze daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarster, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen de mannen van één vrouw zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis van God moet verkeren, het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid van de waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
De tekst voor de preek vindt u in het uw voorgelezen schriftgedeelte, 1 Timotheüs 3, daarvan vers 15, deze woorden, waar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis van God moet verkeren, het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid van de waarheid. Sommigen die vertalen het als volgt, maar zo ik vertoef, zo weet u nu hoe men in het huis van God moet verkeren. En in de prediking willen we dan met name stilstaan bij de benamingen van de gemeente. De gemeente die hier genoemd wordt, het huis van de levende God, en een pilaar en vastigheid van de waarheid. Gemeente, het is al een klein poosje geleden dat er een boek op de markt verscheen met als titel Een vreemde nieuwe wereld. En de schrijver van dat boek maakte duidelijk dat wij in die wereld, in die vreemde nieuwe wereld leven. Een wereld totaal anders dan 10 jaar terug. Om een voorbeeld te noemen, gemeente, als er 10 jaar geleden een babytje geboren werd, dan was het meestal wel duidelijk, het is een jongetje. Of het is een meisje. Dat kon je zien. Maar in de wereld van vandaag is dat een voorlopige conclusie. Een voorlopig oordeel, want je weet het niet. Dat lichaampje van die baby is meer grondstof om te vormen naar wat het kind straks zelf wil. Dat is echt heel raar. Maar helaas wel waar. We zeggen vandaag, het kindje is een jongen, maar als het 16 is en ik noem maar wat en hij voelt zich een meisje, dan kan hij zijn lichaam laten veranderen. 10 jaar terug heette dat een geslachtsveranderende operatie. Vandaag heet dat een genderbevestigende behandeling. En dat verraadt al heel veel. Een gender, dat is een moeilijk woord wat erop wijst dat je bent wat je voelt dat je bent. En daar gedraag je je dan ook naar. Ben je een jongen, maar voel je een meisje? Nou, dan ben je ook een meisje. En dan moet ieder ander daar ook mee rekenen. En jouw meisje noemen. In die vreemde nieuwe wereld moet jij zelf bepalen wie je bent, wat je bent. En daar geldt trouwens vooral dat seksualiteit bepaalt wie je bent. En dat heeft grote gevolgen. Als het over homoseksualiteit gaat, dan zeggen we in de kerk wel eens, je mag het wel zijn, maar niet doen. Nou, daar kun je wel wat over vinden trouwens, over die uitdrukking. Maar lang werd zoiets wel geaccepteerd in de wereld. Maar in die nieuwe vreemde wereld van vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd. Je mag het wel zijn, maar niet doen. Dat kan niet, want het doen bepaalt je zijn. Het doen bepaalt wie je bent. En dat maakt het voor christenen die willen leven volgens de principes van de Bijbel ontzettend moeilijk. 10 jaar geleden was je dom als christen. Als je zo dacht. En men keek je meewarig aan. Maar vandaag ben je onverdraagzaam. En gevaarlijk. Als je als christen dit uitdraagt. Gevaarlijk. Een bedreiging voor anderen. Denk aan die christelijke bakker die geen taart wil maken voor dat homostel. Die bedreigt de identiteit van die mannen. Die zet ze weg als tweederangs burgers. Ze mogen niet zijn wie ze zijn. En dan kom je als christelijke bakker in de problemen. En dit gemeente heeft gevolgen voor de kerk. En voor christelijke gezinnen, voor christelijke scholen. De christelijke gemeente. Als alles wat de seksuele ontwikkeling belemmert moet worden aangepakt, omdat dat de identiteit van mensen aantast, dan moeten scholen, kerken, gezinnen die bijbelse waarden en normen uitdragen ook worden aangepakt. De Bijbel bedreigt de identiteit van mensen. Of je moet de Bijbel anders gaan lezen. Dan is het probleem opgelost. Maar of we er daarmee zijn. De overheid gaat zich bemoeien met het onderwijs. Met het onderwijs dat de kerk geeft. Met gezinnen. Gezinnen waren vroeger de pijlers waar de samenleving op gebouwd was. Maar vandaag wordt een christelijk gezin gezien als een autoritaire staat. Dat een meisje in een dwangbuis perst door dat meisje te vertellen dat ze een meisje is. Een vreemde wereld. Vandaag de dag. En de ontwikkelingen gaan hard en de tegenstroom wordt sterker. En in die stroom, in die vuilstroom die er door de wereld gaat, heeft God zijn gemeente. Ook de gemeente van Sliedrecht. En in die stroom van ontwikkelingen in deze vreemde nieuwe wereld is de gemeente van Sliedrecht van vitaal belang, ja van levensbelang. Voor ouderen, voor jongeren, voor de komende generatie. Omdat de Bijbel zegt dat de gemeente van Sliedrecht het huis van de levende God is. En dat God daar woont. En daar hoort vastheid en veiligheid te zijn. We hopen dat te zien als we luisteren naar het onderwijs dat Paulus aan Timotheus geeft over de gemeente als een huis. De gemeente als een huisgezin. Het thema van de preek, gemeente zijn in een vreemde nieuwe wereld. Gemeente zijn in een vreemde nieuwe wereld. Twee gedachten. Allereerst, bewaar de band. En dan letten we inderdaad op die uitdrukking dat de gemeente het huisgezin van God genoemd wordt. Bewaar de band. En het tweede punt, dat kunt u dan wel raden, denk ik. Bewaar het pand. Want de gemeente wordt in deze tekst ook een pilaar van de waarheid genoemd. En dat is dat pand dat bewaard moet worden. De waarheid. Dus gemeente zijn in een vreemde nieuwe wereld. Bewaar de band. En ook het pand. Gemeente, we lazen zojuist in de brief van Paulus aan Timotheus. Timotheus, een geestelijke zoon van Paulus. Iemand die geestelijk veel geleerd heeft van Paulus, veel te danken heeft aan de apostel. Timotheus is ook diverse keren meegegaan op zendingsreis, vaak waren ze samen, maar op het moment dat Paulus deze brief schrijft, zijn ze niet bij elkaar. Waar Paulus is, dat weten we niet zeker, maar Timotheus is in Efeze. En hij moet daar leiding geven aan de gemeente. En dat is niet gemakkelijk voor Timotheus. Er zijn tegenstanders in de gemeente die door middel van een dwaalleer invloed willen uitoefenen in de gemeente. En Timotheus die moet er tegenin gaan, die moet ouderlingen aanstellen om hem te helpen. Hij moet zichzelf ook bewaren voor die dwaalleer. Hij moet volharden in de gezonde leer. Timotheus, houd je aan het betrouwbare woord van God. En na de groet aan het begin van de brief komen er een aantal waarschuwingen tegen dwaalleer, om vanaf hoofdstuk 2 dan verder te gaan met aanwijzingen voor het gemeenteleven. Timotheus, ik ga je dat nou eventjes doorgeven in mijn brief. Aanwijzingen voor het gemeenteleven over de voorbeden, over de vrouw in de gemeente, haar kleding, haar haardracht, de versieringen. En in hoofdstuk 3 schrijft Paulus dan een aantal adviezen voor ouderlingen en diakenen. Allerlei adviezen namens de Heere. Het is zijn woord, het zijn zijn adviezen over hoe men zich moet gedragen in de gemeente. En Paulus zegt dat ook in vers 15. Eerst geeft hij weer, ik hoop naar u toe te komen, vers 14, ik hoop naar Efeze te gaan, maar voor het geval dat ik vertoef, voor het geval dat ik langer wegblijf, om wat voor reden dan ook, en ik ben er nog niet, dan weet je alvast hoe men in het huis van God moet verkeren, hoe je je moet gedragen in de gemeente, hoe je daar moet leven, hoe je met elkaar om moet gaan in dat huis van God. Zo noemt Paulus dus de gemeente, Gods huis. En dat gold de gemeente van Efeze, maar dat geldt ook voor de gemeente van Sliedrecht. Gods huis. Bethel. Ja, zo kun je het kerkgebouw noemen, gemeente. Zoals de tempel in het Oude Testament ook een Bethel was, een huis van God was. Maar hier in de tekst gaat het niet om een gebouw, maar hier gaat het om de gemeente zelf. De gemeente wordt het huis van God genoemd. En die uitdrukking die wijst er dus op, gemeente, dat de Heere daar ook woont. De Heere woont in dat huis. Het is zijn huis, het is zijn gemeente. Hij woont in het midden van de gemeente, zoals in het Oude Testament ook de Heere opdracht gaf om de tabernakel te bouwen. Ja, waarom dan? Nou, opdat hij in het midden van de Israëlieten zou wonen. In Exodus 25 vers 8 kun je het lezen. En dat de gemeente dan hier het huis van God genoemd wordt, gemeente, dat laat de verbinding van die nieuwtestamentische gemeente met die oudtestamentische gemeente zijn, zien. Het Israël. De gemeente, Gods huis, de plek waar hij woont. Ja, en God is de levende God. We zongen ervan, hè? God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. God is de levende. En dat woordje levende, dat betekent dat God een God is die ziet. Die handelt. Die zorgt. Die ingrijpt. Die vasthoudt. Vrede geeft. Vergeving schenkt. Maar hij is ook die God die torent en oordeelt en straft en zijn kinderen kastijdt. God is de levende God. Dat betekent, gemeente, dat je rekening moet houden met die God. Hij is heel anders dan Diana of Artemis, die ze in Efeze ook wel kenden, die daar vereerd werd. Die godin die was dood. Die kon niet zien, die kon niet handelen, die kon niet optreden, die kon niet zorgen. Dat is dood. Maar God is de levende. En hij woont als de levende in zijn gemeente. En dat is dus niet het gebouw, nee, dat zijn de mensen. Het woord huis in de tekst, dat mag je ook vertalen als huisgezin. Denk aan Lydia, de purperverkoopster die gedoopt werd, en haar huis. Dat betekent en haar huisgezin. De kinderen, kleinkinderen, slaven, slavinnen, hun kinderen. Moeder van Lydia wellicht, of de oma van Lydia, die hoorde er ook bij. Nou, zoiets zie je ook in de brief van Timotheus, gemeente. Het gaat hier ook over mannen, het gaat over vrouwen, het gaat over ambtsdragers, maar ook over heren en over knechten. En die horen allemaal bij dat huisgezin van God. En dat is belangrijk. Dat die gemeente zo genoemd wordt. Hopelijk bij je thuis, bij je ouders. En bij je thuis, bij je man of bij je vrouw. Maar thuis kun je dus ook zijn in de kerk, in de gemeente. De kerk is een huis, een thuis, een huisgezin. Dat is dus geen verzinsel, maar dat is voluit bijbels. Die gedachte was trouwens ook overbekend in de Bijbelgemeente. Galaten 6 vers 10, daar staat dat je goed moet doen aan alle mensen, maar vooral dan aan de huisgenoten van het geloof. De gezinsleden, dat zijn de gemeenteleden. En in Efeze 2 vers 19 staat dat de christenen medeburgers van de heiligen zijn, huisgenoten van God. Ja, als je op kamers woont ergens in een grote stad, misschien woon je dan met verschillenden in een huis en dan noem je elkaar huisgenoten. Maar in de gemeente, daar ben je huisgenoot van God. En die woorden waren trouwens gericht in Efeze 2 vers 19 aan dezelfde mensen als waar Timotheus nu verblijft, de gemeente van Efeze. De Heer Jezus die zei trouwens ook, gemeente, dat degene die de wil van God doet, zijn vader, zijn moeder, zijn broer en zijn zus is. Een gemeente is dus een huis, een gezin. En natuurlijk zijn er ook regels, want je moet je er wel gedragen. Dat staat in vers 15, hè? Hoe men zich moet gedragen. Zoals bij jullie thuis ook regels zijn, goede gewoontes, afspraken. Je bent om 10 uur thuis en als je wat jonger bent, dan ga je om 8 uur of 9 uur thuis. We zingen aan tafel. We laten elkaar uitspreken. We bidden hardop aan tafel. Of we lezen ons de beurt een vers uit de Bijbel. En we hebben allemaal een Bijbel voor ons als we aan tafel het Bijbel lezen. Dat helpt je om de woorden te zien, te begrijpen, te onthouden. En in een gezin zorg je ook voor elkaar, natuurlijk. Houd je van elkaar en als er iemand naar het ziekenhuis moet, dan vind je dat erg. En dan leef je met elkaar mee in dat gezin. Dan neem je de taak over van die ander. En als iemand het moeilijk heeft in het gezin, dan bid je voor hem of voor haar. En zo gaat dat in een gezond gezin, nietwaar? En in een gezin heeft ook niet iedereen de leiding, want dan gaat het natuurlijk helemaal mis in een gezin. Je ouders die hebben de leiding. En bij je Bijbels gedragen hoort ook dat je naar je ouders luistert en gehoorzaamt. En wie gezin zegt, ja, die kan ook pijn ervaren. Het is misschien geen preek vanavond zonder pijn, bij deze of gene. Want er kan heel veel misgegaan zijn in een gezin. En er kan nog heel veel misgaan. Maar wie gezin zegt, ja, die zegt ook, hoor hem bij. Hoor hem bij. Je bent een cornet. Nou, dan zegt dat al wat, toch? Of een Van der Linden. Daar hoor je bij. Je bent er thuis. Het bepaalt in zekere zin je identiteit, kun je zeggen. En zo is het nog veel meer belangrijk, gemeente, dat je bij dat gezin van God hoort en daarbij hoort. Bij dat huis van God, zoals het in de tekst staat. Het huisgezin van God. Daar heb je trouwens ook afspraken, regels, daar help je elkaar ook. Daar zorg je voor elkaar en daar bid je ook voor elkaar, daar help je elkaar. Daar zing je samen de psalmen, Gods lof. En je gaat ook samen uit, zoals je als gezin soms samen op vakantie kunt zijn. Zo ben je in dat gezin van God ook samen op weg, kun je zeggen. Samen met die vijf wijzen en met die vijf dwaze maagden. Onderweg naar de dag van de bruidegom. Naar de rechterstoel van Christus. Dat ook. En wat is dan het doel van het onderweg zijn als gezin? Nou, samen zijn natuurlijk, maar ook elkaar op de goede weg houden. Elkaar wakker maken op tijd. Of wakker houden. Je bent er wellicht ook geboren in het gezin. Geboortelid. Dooplid van de gemeente. En natuurlijk is er dan nog iets wat belangrijk is, gemeente. De wedergeboorte. Dat je een nieuw hart krijgt. Een hart dat de Heere wil dienen. Een hart dat er naar verlangt om naast die vrouw te zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Om die voeten te kussen. En ook dat, gemeente, die wedergeboorte, die vindt plaats in het gezin. Dat is het werk van de levende God in dat gezin. Hij is het die geestelijk leven geeft. Hij woont er, het is zijn gezin en hij heeft er de leiding. Ook via de ouderlingen trouwens. Hè. De huisbeheerders worden ze genoemd in de Bijbel. Of de huisverzorgers. Uitdelers van de menigerlei genade, ook dat. Dus God zorgt voor orde in zijn gezin en inschakelt de ambtsdragers daarbij in. Zodat ook dat gezin beschermd wordt in zekere zin. Voor invloeden van buitenaf die niet goed zijn. Voor oneenigheid onderling. Dat is nodig. Afspraken. Je houden aan de afspraken. Naar elkaar omzien en voor elkaar bidden. En hoe wordt dat gezin van de gemeente dan beschermd? Ja, daar geeft de Heer zijn woord voor. De gezonde leer. Dat is een uitdrukking die je ook heel vaak tegenkomt in die brieven van Paulus aan Timotheus en Titus. De gezonde leer. Dat is onmisbaar voor dat gezin. Dat is het voedsel voor de gezinsleden, kun je zeggen. in het tweede punt op daar iets meer of meer van te zien. Gemeente, is dat nu belangrijk? Ja, dat is van levensbelang. In die vuilstroom van de wereld, weet u nog, die vreemde nieuwe wereld, heeft God een gezin waar het veilig mag zijn. Waar je weet van afspraken, waar je op elkaar aan kunt, waar je bij mag horen. En waar ook de echte waarheid te vinden is. Al roept iedereen buiten dat gezin, ja, het is rood. In het gezin weet je en heb je geleerd, nee, het is niet rood, het is blauw. En dat is juist vandaag de dag zo ontzettend belangrijk, gemeente. Al roept heel de wereld, ja, dat het babytje een jongetje is, dat is een voorlopige conclusie. De voorlopige conclusie van zijn ouders. Maar in het gezin van God weet je dat dat anders is. Omdat niet het gender bepaalt, niet het gevoel bepaalt wie je bent, maar het geslacht bepaalt wie je bent. De Bijbel bepaalt wie je bent, het woord van God. Dat wat eeuwig zeker is. En we zeiden, hè, horen bij een gezin bepaalt je identiteit ook. Denk even aan net, hè, ben je van de berg? Nou, dat bepaalt je identiteit. Maar in het gezin van God ben je verbondskind. En hoor je bij de Heere en hoor je bij al die anderen in dat gezin. Dat mag je identiteit gaan bepalen in die vreemde nieuwe wereld. Ja, in die wereld bepaalt seks je identiteit. Ben je een jongen? Dan zorg dat je seks hebt als een jongen. Dan ben je iemand, dan ben je een echte jongen. De kerk wordt ook met dat denken besmet, gemeente. En misschien verraadt het toenemend aantal seksuologen in christelijke kring ook wel de beïnvloeding van de wereld. Alsof een leven zonder seksualiteit niet kan. Alsof een huwelijk zonder seksualiteit niet kan. Ondanks dat dat wel bepaalde vragen en wellicht ook een kruis met zich meebrengt. Maar zeker, gemeente, het anders lezen van de Bijbel op het gebied van man en vrouw is een symptoom van besmetting met de wereld en door de wereld. En daarom is dat gezin zo belangrijk. In het Romeinse Rijk vormden de gezinnen de hoeksteen van de samenleving. En die gezinnen die zorgden voor stabiliteit in de stad. Lid zijn van een gezin, dat zorgde voor verplichtingen, voor veiligheid, zekerheid, ook dat. En zo is dat ook met het lid zijn van het gezin van de gemeente. Het horen bij de kerk, dat geeft houvast. Een zekerheid. En dat betekent, gemeente, dat je ook geroepen bent om te investeren, nietwaar? Investeren in je eigen gezinnetje, als u een gezin mag hebben. Maar ook dat je moet investeren in het gezin van de gemeente. En dat je als opa's en oma's je kinderen en je kleinkinderen moet leren hoe belangrijk die gemeente wel niet is. Niet alleen de zondagse eredienst, ja, dat vooral. Maar ook al het andere, wat bij dat gemeente zijn hoort. Dat is meer dan ooit belangrijk. En bovenal, gemeente, omdat een levende God er woont. Het is zijn gezin. Belangrijk. Dat was trouwens ook in de vroege kerk het geval, in de tijd van Timotheus en daarna, gemeente, in de tijd van de christenvervolging in het Romeinse Rijk. Periode waarin er ook heel veel vuil stroomde als het gaat om zedeloosheid en verloedering in de samenleving. Toen had God daar zijn gemeente in die tijd. God had daar zijn gezin. Een gemeenschap die gericht was op het dienen van de Heere en op het dienen van elkaar en op het gehoorzamen van de Heere. Maar ook op het zorgdragen voor de kwetsbaren in de samenleving. In dat gezin van de gemeente, daar kun je echt leven. In dat gezin van de gemeente, daar kun je sterven. In dat gezin van de gemeente, daar kun je ook lijden. In deze vreemde nieuwe wereld past dat woordje lijden eigenlijk helemaal niet. En weet men er geen raad mee. Maar in het gezin van God heeft lijden ook een plek. En lerende gezinsleden, mogende gezinsleden van de levende God het leren. Een heel klein beetje wat Gods bedoeling is. En de gebrokenen, die horen erbij. Die horen er helemaal bij. Voluit, 100%. Mensen met een handicap worden er in het hart gesloten. En die jongen die niet meer komt of die niet meer wil, die wordt met gevouwen handen vastgehouden. En diegene die worstelt op het gebied van gender of homofilie, die valt en weer opstaat. Die wordt erbij gehouden, liefdevol. Het is het dierbaarste plekje voor al Gods zwervelingen. Zo las ik ergens. In deze wereld waarin heel veel mensen behoefte hebben om ergens bij te horen, om gezien te worden, om geliefd te zijn, heeft God een gezin, heeft God een gemeente. Waar niet het gevoel bepaalt wie je bent en wat je bent. Maar God en zijn woord en zijn verbond. En intussen, gemeente, moeten we onszelf maar eens de vraag stellen van ja, wat voor gezinslid zijn we eigenlijk? Ben je een post of ben je een meijer? Bepaalt dat je identiteit? Daar zit misschien wel iets moois in, op een bepaalde manier. En een vader die kan er dankbaar voor zijn. Het is ook een zegen als er orde is in het gezin, een stabiliteit in het gezin, een liefde. En als je weet hoe je je gedragen moet, zo is in onze manieren. Maar lid zijn van de gemeente, dat gaat er ten diepste bovenuit. En dat wordt meer en meer belangrijk. In een wereld waar die bestaat uit individuen. Allemaal mensen los van elkaar, ieder voor zich. Gemeente, zullen we dat meenemen? En zullen we ons inzetten, gemeente, voor de gemeenschap? Voor de onderlinge samenbinding? En gaat u uw kinderen daar alstublieft in voor? Ook als je niet zo van de contacten bent. Dan zegt u misschien, ja, het gaat om het woord. En zondag ben ik er 2 keer, maar verder dan. Een gemeente, u bent aan de gemeente gegeven. En de gemeente is aan u gegeven. En natuurlijk is het woord het belangrijkst. Maar zou er niet veel meer nodig zijn dan alleen die 2 keer naar de kerk gaan? Zeker in deze vreemde nieuwe wereld. Elkaar ontmoeten. Elkaar zien. In het huisgezin van God. Die eerste christenen die waren niet alleen volhardend in de leer. En in de breking van het brood en in de gebeden. Maar ook in de gemeenschap. En zo zag men elkaar vaker dan 1 keer per week. Wat zal de toekomst brengen, gemeente? Hoe zal het gaan met de kerk? Hoeveel beperkingen zullen er ooit worden opgelegd? Controle. De kerk als een autoritaire gemeenschap. We weten het niet. Houd wat gij hebt. Bewaar het pand u toevertrouwd. Maar ook de band. En vergeet niet, gemeente, vergeet niet. God. God is de levende. En zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan. Hij houdt zijn kerk in leven. Ja, en hoe doet hij dat? Hoe worden de gezinsleden in leven gehouden? Nou, dat hebben we eigenlijk al een keer aangestipt in dat eerste punt. Dat is natuurlijk vooral door het woord. En dan zijn we bij dat tweede, bewaar het pand. Want de gemeente is een pilaar van de waarheid. Een pilaar en vastigheid. Fundament van de waarheid. Nou, wat de pilaar was, dat wisten ze wel in Efeze. De marmeren tempel van Diana had 127 pilaren. Het was een van de 7 wereldwonderen in die tijd. 120 jaar had men aan die tempel gebouwd. De gemeente van God, het gezin van God, heeft niets met die 127 pilaren te maken, gemeente. Die gemeente is zelf een pilaar. Een pilaar en vastigheid, zuil en fundament van de waarheid. Nee, dan moet je de tekst niet zo lezen, gemeente, dat die gemeente zelf fundament is. Dat die gemeente zelf vastigheid is. De gemeente is gebouwd op het fundament, leren we in de Bijbel, Efeze 2. Op het fundament van apostelen, profeten. En Jezus is de hoeksteen. Soms worden mensen trouwens wel pilaren genoemd. In het Romeinse Rijk werden soms pilaren opgericht voor belangrijke veldheren. Om die mensen te eren of voor een keizer een pilaar opgericht. In de Bijbel lees je verwijzingen daarnaar, gemeente. Dan gaat het over Jacobus en over Petrus. Galaten 2 vers 9. Johannes, die worden pilaren genoemd. In Openbaring 3 vers 12 zegt de Heer Jezus, wie overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in mijn tempel. Dat is veel belangrijker natuurlijk, dan dat je een of andere veldslag levert en wint in die veldslag. Als je dicht bij de Heer Jezus leeft en de goede strijd van het geloof strijdt, dan word je zo'n pilaar. Maar hier geldt het dus de gemeente. De gemeente in deze wereld op drift, die staat als een pilaar van de waarheid. Een pilaar als een symbool van de waarheid. De waarheid van het woord, de waarheid van het woord van God, van het evangelie. En natuurlijk, die waarheid van het woord is er ook zonder de kerk. Maar die waarheid, die heeft de kerk als het ware nodig. Dat huisgezin van God nodig om door de wereld ook gezien en gehoord te worden. Om uitgedragen te worden. Om bekendgemaakt te worden. Aan die wereld die niks van de waarheid wil weten van zichzelf. Die wereld die dat als waarheid ziet wat men voelt en ervaart en denkt. Dat is waarheid. Maar in het gezin van God, daar is dat anders. In de vuilstroom van de wereld heeft God zijn gezin als pilaar van de waarheid. En wat is dan ontzettend belangrijk, gemeente, dat de gezinsleden die waarheid dan ook met de paplepel ingegoten krijgen. En zodat niet alleen het horen bij het gezin van de gemeente, verbondskind zijn, je identiteit gaat bepalen. Maar zodat die waarheid je identiteit gaat bepalen. De waarheid van de levende God, dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. En van de vader van het huisgezin. En hoe werkt hij dat dan? Nou, in de weg van de middelen. Door het horen. En door het laten horen van dat woord. Doordat vaders en doordat moeders in dat gezin ook zelf van de waarheid moeten leven. Dat moet hun dagelijkse kost zijn, kun je zeggen. Daar moeten ze het van hebben. De waarheid die hen veroordeelt. En die als een spiegel fungeert. Waarin ze zichzelf als zondaren leren kennen in dat gezin. Maar diezelfde waarheid die ook vrij spreekt. Wanneer we naast die vrouw, naast die zondares terechtkomen. Aan de voeten van de Heer Jezus. Luisterend naar zijn stem. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Leeft u dat voor, ouders en grootouders? Als God nou de levende is, is Hij ook de levende voor u? De levende voor jou? Iemand die jou ziet, maar ook iemand met wie jij altijd rekening moet houden. Een realiteit. Is God een realiteit in je leven? Elke dag, als je opstaat, naar je werk gaat, thuis komt. Een persoon om heilig voor te beven. En in ontzag voor neer te buigen. Maar ook iemand om lief te hebben. En om te vertrouwen. Genadig en goed. Gemeente, zien uw kinderen het. Als u kinderen ontvangen hebt. Bent u al een levend gezinslid geworden. En wat rijk, gemeente. Als het gezin van de gemeente uit zulke gezinsleden ook mag bestaan. Mensen die in de waarheid willen wonen. En die in de waarheid bescherming vinden. Spurgeon zegt ergens. Een christen die moet met de waarheid doen. Zoals een slak met zijn huisje doet. Erin wonen. En het altijd bij zich dragen. Overigens, gemeente, weet u wat er gebeurt als met die slak. Als dat huisje van die slak beschadigd wordt, als er scheurtjes en barsten in komen, dan gaat die slak dood. En wat gebeurt er als er scheurtjes en barsten in de waarheid komen, als mensen die erin maken? Dat is heel schadelijk voor onze mensen, dan kun je er niet meer in wonen. Dan zijn we ten dode opgeschreven. Als de vraagtekens bij de waarheid gezet worden. Gemeente, wie ben je nou? Wat ben je er nou voorheen? Ben je van de berg? Of ben je van de waarheid? Wellicht aan beide. Wellicht aan beide. En ja, dan mag de gemeente die waarheid ook overeind houden. En uitdragen. Als gemeente kan dat ook in het klein. Hè? Dan kun je als gemeentelid in het klein doen. Dan kun je als gemeente iets groter doen. Maar we zijn als christenen ook geroepen om samen te werken, denkt u niet? Om die waarheid hoog te houden, zodat het gevoel niet gaat heersen over de waarheid, dat wat wij vinden, hoe wij het zien, hoe wij het ervaren. En daarom is het heel goed als er een organisatie is, zoals de Nederlandse Patiëntenvereniging of het Bijbels Beraad, een Schreeuw om Leven, en politieke partijen, die de Bijbel als basis hebben. En dan kan het ook in het groot. Die waarheid omhoog houden in deze wereld. Dat is de roeping van de gemeente. En dan ook om je kinderen daarmee te voeden. Door niet mee te gaan met de stroom van het wereldse denken. Want gemeente, dan is de kerk geen veilige plek meer. Als er scheurtjes in de Bijbel komen. Scheurtjes in de waarheid. En daarom houd je je hart vast. Als je kijkt naar de ontwikkelingen. Als kerkverband. Als je erover nadenkt hoe men met de waarheid omgaat. En hoe men de waarheid leest. En interpreteert. Maar dan hebt u als gemeente de roeping om zelf trouw te blijven. Om bij elkaar te blijven. Om gevoed te worden. Door en met het woord. En om elkaar te wijzen op dat woord. Op dat wat onder ons volkomen zeker is. Pilaar. Er staat geen lidwoord voor het pilaar, voor het woord pilaar in het Grieks. En dat betekent, gemeente, dat er geen lidwoord voor staat dat elke gemeente het dus kan zijn. Pilaar. En als de dam dan doorgebroken is in deze wereld. En in de kerk. Dan heeft Sliedrecht de roeping om huisgezin van God te zijn. Pilaar te zijn. om de waarheid vast te houden, hoog te houden, maar ook om elkaar zo rond die waarheid vast te houden. Het pand en de band. In die volgorde, ja, maar dan wel beide. Ook bij alle kerkelijke verwikkelingen. Om vast te staan als een huis, pal voor de waarheid. Als gezin van de levende God. En dat ook met het oog op de gezinnen van de gemeente. Die gezinnen die belangrijk zijn voor het grote gezin van de gemeente. En dan is dat grote gezin van de gemeente als geheel ook weer belangrijk voor die kleine gezinnen. Opdat ook uw gezin, als een kerkje in de kerk, een pilaartje van de waarheid zou zijn. Gezinnen worden bedreigd, zeiden we in de inleiding. Ja, want wat voor zogenaamde waarheden vertellen die christelijke ouders aan hun kinderen? Christelijk gezin, autoritaire staat in het klein. Waarin dat kind zich maar moet aanpassen en zich moet schikken in plaats van dat het zichzelf kan ontplooien. Luisteren naar wat het voelt. En wat waar is voor papa en mama, dat hoeft toch niet waar te zijn voor de kinderen. Het gezin wordt heel vaak in een kwaad daglicht gesteld in deze vreemde nieuwe wereld. In soapseries, op televisie, kom je vaak gezinnen tegen waarin ruzie een plek heeft. Gezinnen die slecht functioneren, waar echtscheiding een reële optie is. Normaal, één oude gezinnen, samengestelde gezinnen. En de geesten van miljoenen, zo niet miljarden mensen in deze wereld, die worden erdoor beïnvloed. Ja, zo is dat nou gewoon, zo gaat dat nou gewoon, zo kan dat nou gewoon. En dat is dan blijkbaar normaal. En ik zal de gezinsleden dan maar de vraag stellen. Kun je als gezinslid van Sliedrecht Bethel dan wel naar zo'n serie kijken? En je kostbare tijd daaraan geven? En als je daar niet naar kijkt, ook in kinderboeken van vandaag, kom je dat tegen gemeente. Kinderen die brutaal zijn tegen ouders. Ouders die ruzie maken. Kinderen met twee vaders, twee moeders, vier opa's en oma's of nog meer. In de tijd van Dick Trom had je zulke kinderboeken niet. Maar in die vreemde nieuwe wereld wel. En dat beïnvloedt zo ons denken dat het abnormale als normaal gezien wordt. En kinderen zijn de dupe. Het staat haaks op de waarheid zoals God het heeft bedoeld. Hoe moet het gemeente? Nou, laat de kerk weer gezin zijn. Huisgezin van de levende God. En pilaar van de waarheid waar klinkt. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word veranderd in de vernieuwing van uw gemoed, van uw denken. Zing de psalmen. En predik het woord. En houd je aan de belijdenis. En stel de Heer Jezus centraal, gemeente. In je woorden, in je wandel, in je denken. Hij is de waarheid bij uitstek. Ja, hij zegt als waarheid klip en klaar hoe het ervoor staat met ons. Dat we zoals we geboren zijn niet kunnen sterven. Dat is ook waarheid, gemeente. Dat er ouderen en jongeren in de kerk zijn die als ze komende week komen te overlijden zonder bekering tot God, dat ze dan voor eeuwig in de hel zijn. Maar dat hoeft niet, want de waarheid is ook dat er nog plaats is aan de voeten van de Heere Jezus. En dat wanneer je bekeert en de Heere aanroept en bidt om genade, dat Hij dan je redder, je zaligmaker wil zijn. Maar het komt erop aan in deze wereld die steeds meer los komt te staan van God en van het woord. Dat u stevig staat. En dat kan echt alleen maar door als gezin en persoonlijk te luisteren naar en te buigen voor het woord van de levende God. En dat je je zo gaat gedragen zoals de Heer het ook vraagt in zijn woord. Omdat je steunt op Christus. En dat je leeft van Christus. Hij die zijn woonplaats wilde verlaten. Door de Vader werd overgegeven. Kind af. De Vader nam niet meer op de lippen. Nam. Toen hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is opdat wij tot God zouden genomen. En nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Het is opdat wij zouden kunnen worden opgenomen. In het huisgezin van God. En daarom werd hij buiten de deur gezet. Toen hij nederdaalde tot in de helse God verlatenheid. Omdat u als kind aangenomen, als kind zou leven in liefde met elkaar. En liefde en waarheid, gemeente, die bijten elkaar niet in Gods gemeente. Waar hij woont en waar hij zijn kerk vergadert. En wat de toekomst dan ook brengen zal, gemeente. Die vuilstroom gaat verder. Die wordt alleen maar meer wellicht. En de liefde van velen zal verkillen. Mensen, ze zijn en ze worden steeds meer liefhebbers van zichzelf. En dat openbaart zich meer. Dat komt tot een uitbarsting. Maar waar liefde woont. In Gods gezin. In Sliedrecht gebiedt hij zijn zegen. De liefde tot elkaar, de liefde tot Gods waarheid. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En dan gaat de Heere door met het wederbaren van verbondskinderen. Opdat we straks op die nieuwe wereld zouden wonen, die vreemd is. En toch helemaal eigen, omdat Jezus daar is. Amen.